En vooral naar de boodschap die daarin zit en die ons laat zien wie de God van Jacob uiteindelijk is. Ik wil lezen bij het punt waar we gisteren moesten ophouden, de geschiedenis van Bethel, Genesis 28, de versen 10 tot 22. Genesis 28, 10 tot 22. Jacob dan toog uit van Beerseba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan en hij nam van de stenen die er plaats en maakte zijn hoofd peluw en leidde zich te slapen op diezelfde plaats. En hij droomde. En ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte, en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En ziet, de Heere stond op dezelfde en zei: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen, zal ik aan u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en ge zult uitbreken in menigte westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts, en in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En ziet, ik ben met u, en ik zal u behoeden overal waarheen ge trekken zult, en ik zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Toen nu Jacob van zijn slaap ontwaakte, zei hij: Gewisselijk is de Heere aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zei: Hoe vreselijk is deze plaats! Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob des morgens vroeg op, en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdweluw gelegd had, en zette hem tot een opgericht teken, en goot daar olie bovenop, en hij noemde de naam dier plaats Bethel, daar toch de naam dier stad tevoren was Luz. En Jacob beloofde een gelofte, zeggende: Wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis, en mij gegeven zal hebben brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik ten huize van mijn vader in vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij geven zult, zal ik u voorzeker de tienden geven. Tot zover. Mannen, broeders, zusters. Het is een van de bekende geschiedenissen uit het leven van Jacob die vanmorgen om te beginnen onze aandacht vraagt. Wij horen een plaatsnaam die we allemaal al heel lang kennen. Al was het alleen maar vanwege het feit dat een heel aantal kerken in ons goede vaderland, maar ook daarbuiten, de naam Bethel heeft gekregen. En dat uiteraard vooral vanwege de betekenis van dat woord huis van God. Vanuit de geschiedenis die we vanmorgen lezen, is er nog wel een enige opmerking over te maken. En natuurlijk kan daar een antwoord op komen van: we komen verderop in Genesis 35 Bethel weer een keer tegen, en dan zijn we toch wel een eindje verder in de geschiedenis, en dan gebeuren er ook wel weer andere dingen. Maar zoals we over Bethel lezen in de geschiedenis die vanmorgen allereerst onze aandacht vraagt, is er toch wel een aantekening bij te maken als we zo gemakkelijk dat is gelijkteken zetten van Bethel naar een van onze kerken. Eigenlijk moet ik er dan bij zeggen, dan hoop ik toch dat in onze kerken de dingen wat verder worden doorgetrokken dan dat je zou verwachten vanuit die naam Bethel. Ook deze geschiedenis moeten we niet loslezen van het verband, de hele gang van de heilsgeschiedenis waarin Jacob een grote en een belangrijke plaats heeft gehad. We weten dat Jacob inmiddels de zegen van de Heere heeft ontvangen, al is het via bedrog van zijn vader Isaac, die eerst de oudste zoon Esau die zegen wilde meegeven. Hij heeft de belofte van de Heere via zijn vader ontvangen. En in Bethel, en dat is het eerste wat ik daarvan wil zeggen, herhaalt de Heere nadrukkelijk dat wat Jacob, wat Isaac al tegen Jacob gezegd heeft, namelijk die ganse belofte van heil en zaligheid die eigenlijk opgesloten ligt in de belofte van het land, dat hier ook nadrukkelijk een eigen plaats krijgt, maar ook in de belofte die verder reikt, de zegen die de Heere zal verspreiden via het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, en die de volken van deze aarde zal omspannen. De Heere zegt er in Bethel ook heel nadrukkelijk bij dat hij aan Jacob zal doen alles wat gesproken is, totdat dat alles vervuld zal zijn. Dat woordje totdat, je komt het wel eens een paar keer vaker in de Bijbel tegen, en als je dat woordje totdat dan leest in zijn verband, dan ligt daar bijna altijd een geweldige vertroosting in, namelijk de vertroosting van de Heere die niet zegt: tot wanneer u dat gedaan hebt, maar totdat ik zal gedaan hebben alles wat ik gesproken heb. Als je dan denkt aan de hele situatie van de kerk, zeker in Nederland ook vandaag, dan zeg je, daar alleen al in dat woordje totdat ligt een geweldige bemoediging, een geweldige vertroosting. Alleen, ik moet er meteen aan toevoegen dat Jacob ondertussen wel het beloofde land uit moet. En dat hij een balling wordt, en we weten achteraf dat hij dat 20 jaar lang is geweest. Dat wil zeggen dat Jacob eigenlijk weer terugkomt op het punt waaruit Abraham definitief zijn land en zijn maagschap heeft verlaten om naar het land te gaan dat de Heere hem wijzen. Zo Jacob komt er buiten te staan, terwijl Esau midden in dat land mag leven. En wat ik ook zo wonderlijk vind in deze geschiedenis, dat is dat de Heere met Jacob met geen woord spreekt over zijn zonde. En wat ik dan vervolgens heel pijnlijk vind, dat is dat Jacob daar ook met geen woord over spreekt. Aan het einde van Genesis 28, en daarom heb ik toch maar even doorgelezen tot het einde van het hoofdstuk, daar zie je Jacob die met zijn beloften komt. En die, ik weet niet hoe vaak, zegt: ik zal dit en ik zal dat en ik zal zus en ik zal zo. Wij horen van Jacob in dit hoofdstuk en op die plaats waar hij God ontmoet, in dat visioen dat hem laat zien, die ladder die tot in de hemel reikt en waarover engelen op en neer klimmen, waar bovenaan de Heere staat. En het einde dat komt uit bij die steen waar Jacob, die berooide vluchteling, zijn hoofd op heeft neergelegd. Daar horen we geen woord over. Het bedrog waarmee Jacob zijn vader, zijn blinde vader, bedrogen heeft. De manier waarop hij zijn broer bestolen heeft. En vooral niet hoe Jacob daaraan zou gaan moeten belijden dat hij zo bitter weinig op de Heere vertrouwde. De Heere die immers gezegd had: de meerdere zal de mindere dienen. Jacob heb ik lief gehad. Jacob had dat toch kunnen zeggen: ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij wou God een handje helpen, samen met zijn moeder. Dat betekent intussen wel, broeders, als ik deze geschiedenis goed lees, dat Jacob daarom de beloofde erfenis nog niet kan ontvangen. Die belofte blijft, de Heer is te getrouwen. En de Heere zegt ook: ik zal nooit loslaten wat ik ooit gesproken heb. Maar ik moet wel in ballingschap. Hij moet wel terug naar die plek waar Abraham definitief begonnen is zijn vaderland en zijn maagschap te verlaten om te gaan naar het land dat de Heere wijzen zou en waar de Heere de beloften die hij aan Abraham gegeven heeft in rijke mate zou vervullen. Die twee dingen. De Heere zegt geen woord over de zonde. Maar Jacob ook niet. Maar de Heere zegt wel, je moet wel de grens over. In ballingschap. Zo kan je de erfenis niet beërven. Ik moest bij deze geschiedenis heel sterk denken aan de woorden van Psalm 103 vers 5. Ik weet wel, daar staan wat dingen in die je in de onbereinde psalm niet helemaal zo tegenkomt. Maar ik heb al zo vaak tegen de gemeente gezegd, als ik die psalm opgaf, ik denk dat dit de mooiste psalm is die ik maar bedenken kan. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Dat. Zo is de God van Jacob. Zo openbaart hij zich ook hier. Maar wel dat vervolg. Hij straft ons. Maar naar onze zonde niet. En ieder die zichzelf een beetje leert kennen, die zegt, als de Heere dat ook deed, mij straffen na mijn zonde, dan kon ik niet bestaan. In de eeuwigheid niet en dan kon ik vandaag al niet bestaan voor God. Hij straft ons, ja. Jacob moet het land uit. 20 jaar in ballingschap. Hij ziet zijn lieve moeder nooit meer terug. Maar het is geen straf nadat hij gezondigd heeft. Het is de straf van een God die zijn vriendschap biedt. Ondertussen blijft er dan wel die belofte ook liggen. Die belofte, die bevestiging van de zegen. Maar hier zie je al heel duidelijk, lieve mensen, dat je het beloofde land niet kunt binnengaan, dat je de erfenis van God niet kunt ontvangen als een ongebroken zondaar. En daarmee loop ik al ietsje vooruit opnieuw. De Heere komt in Bethel als de belovende God. Hij komt tot een zondaar en daar moet je bij dat woord niet wat bijzetten. Wij zijn altijd geneigd om het te hebben over een arme zondaar en een ontdekte zondaar en weet ik wat allemaal. En voordat we er erg in hebben, stellen we dan toch soms weer voorwaarden waarvan de gemeente denkt, daar moet ik dus blijkbaar aan voldoen. Jacob is bepaald nog niet een man van Psalm 24. Dit is Jacob, dit is het vroom geslacht dat naar God vraagt, zijn wet betracht. Maar God is de eerste. En hij gaat soeverein zijn gang. En de weg waarin hij zijn belofte vervult, ligt bij hem vast en wordt door hem bepaald. En als je dan zoekt naar het perspectief in deze geschiedenis, dan helpt het Nieuwe Testament ons definitief op weg, wanneer de Heere Jezus het heeft over diezelfde ladder. En zegt dat die ladder hier op de aarde uitkomt, daar waar de Zoon des Mensen is. Die ladder van Gods gemeenschap met de zondaar, die loopt via hem, van wie het woord zegt op zoveel manieren, en we hebben dat de laatste dagen ook telkens weer gehoord. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik ga een stapje verder. De geschiedenis van Jacob na Bethel laat ons zien dat Jacob om te beginnen veel minder met lood in de schoenen loopt. Jacob ligt tussen voeten op. Er is blijkbaar een pak van zijn hart gevallen sinds de Heere heeft gezegd dat hij de getrouwe blijft en aan Jacob zijn beloften vervullen zal. Alleen, je vraagt je dan wel af, en waar is die God nou vervolgens in het leven van Jacob zichtbaar? Waar houdt Jacob met die God rekening? En er is heel weinig van te merken. Aan de ene kant en ik hoop dat straks nog wel even aan te stippen, wordt het duidelijk dat God ook in de geschiedenis naar Bethel die God is die met een kromme stok rechte slagen geeft. Maar als je kijkt hoe het met Jacob zelf is, dan begint dat met de keuze van zijn vrouw. Eigenlijk is hij nog maar net in Haran en dan weet Jacob al wel met wie hij trouwen wil en dat is die Rachel. Die leest niks van Eliezer, die knecht van Abraham, die toen hij in Haran kwam en zat met die vraag, wie zou de Heere nou als vrouw voor mijn meester willen geven? Een vrouw die ook moeder kan zijn van het beloofde zaad, die de belofte verder kan dragen via haar kinderen. Daar lees je helemaal geen woord van. Terwijl dat al duidelijk de bedoeling van Abraham was toen hij Eliezer daar naartoe stuurde. En dat het uiteindelijk toch ook de bedoeling van Isaac en Rebecca is geweest toen ze Jacob nadrukkelijk naar Paddan Aram of Haran, hoe je het noemen wilt, stuurde. Wat zie je bij Jacob? Hij vraagt niet, Heere, wijst u me de vrouw aan. Hij gaat af op zijn ogen. Eigenlijk is het ook weer een keuze van het vlees. Net zoals bij zijn vader de liefde voor Esau door de maag ging, zo gaat bij Jacob de liefde voor Rachel door zijn ogen. En hij beleeft dan hetzelfde wat hij zijn vader heeft laten beleven. Zijn aanstaande schoonvader die bedriegt hem door in de bewuste nacht nadat hij 7 jaar voor Rachel gewerkt heeft, Lea onder te schuiven en achter de sluier aan Jacob te geven als zijn vrouw. Wat Jacob betreft moest en zou het Rachel wezen. Is er geen enkele vraag, wat bedoelt de Heere nou eigenlijk? Hij vraagt zich ook niet af, wat zou de Heere ermee te zeggen hebben toen zijn oom hem bedroog zoals hij zijn vader bedrogen had? Zou dat ook een kromme stok kunnen zijn waarmee de Heere een rechte slag wil geven? Hij vraagt zich niet af, is Rachel wel een geschikte moeder voor het kind dat de belofte verder draagt? En er zijn nogal wat momenten in hun leven geweest die de Bijbel ons laat zien dat je gereden reden hebt om die vraag te stellen. Als je denkt aan de manier waarop Rachel reageert op haar kinderloosheid, dat ze tegen Jacob zegt, en dan wordt het zelfs Jacob de bond, geef mij kinderen of ik sterf. En als je dan ziet op welke manier ze omgaat met de afgoden die ze van haar eigen vader ontvreemdt en waar ze heel zuinig op is en die veel later pas begraven moeten worden. Jacob wist er kennelijk wel van, maar hij heeft het altijd maar laten gaan blijkbaar. En als je vooral ook let op het sterven van Rachel, de woorden die ze dan spreekt, de weigering om getroost te worden, zoals de schriften dat later ook naar boven halen. Jacob kiest een vrouw met de keuze van het vlees. Geen vrouw die de Heere vreest. Vrouw van het soort van Spreuken 31. Maar daarom moest hij naar Haran. Jacob gaat af op wat hij ziet. Dat is altijd een gevaar, als ik dat als een opmerking tussendoor mag maken. In het oosten van het land is er lang een gezegde geweest. Ik weet niet of u het ook nog wel eens een keer gehoord hebt. Maar wie een wief trouwt om het lief, verliest het lief en houdt het wief. Er zijn mensen die dat tot hun schade hebben ontdekt. En bij Jacob zou je daar ook onwillekeurig aan gaan denken. De Heere zegt, ik zoek een zaad Gods. En daarom moet Jacob ook naar Haran. En dan zie je weer door elkaar lopen, aan de ene kant de straf van de Heere, vanwege het feit dat Jacob gezondigd heeft toen hij de zegen stal van zijn vader door hem te bedriegen. En het heilsplan van de Heere dat dwars door dat alles heen toch verder gaat en verdere vervulling vindt. Jacob die buigt niet voor Gods keuze. Dat zie je zelfs nog aan de volgorde waarin hij zijn gezin opstelt wanneer ze vanuit Peniel Ezau tegemoet ga. Dan staat Lea als tweede en Rachel als eerste. Maar Lea is heel kennelijk de vrouw die de Heere bedoelde voor Jacob. Lea is de keuze geweest van Gods genadig welbehagen. De keuze, dat blijkt ook uit het feit dat ze stammoeder is geworden van 2/3 van de stammen van Israël, ook de koningsstam en de priesterstam, ook de stam dus waaruit de Messias, de grote vervulling van de belofte aan Jacob van Jacobs God, in vervulling is gegaan. Alleen, het gaat wel in een hele kromme weg en het is wel heel duidelijk ook een zaak van verkiezend welbehagen. Want de Heer heeft Lea niet verkozen vanuit de werken. Van Lea moet je ook zeggen, ze heeft het niet verdiend dat de Heer haar zou maken tot een stammoeder van de Messias Jezus Christus. Ze heeft meegewerkt aan dat bedrog. Ik kan me tenminste niet voorstellen dat Jacob anders pas de volgende morgen had gezien dat het Lea was en niet Rachel. Dan moest zij er mond bij hebben gehouden. Anders dan zou dat toch volkomen duidelijk moeten zijn geweest als je op een bepaald moment wat dichter bij elkaar komt en dat is toch de bedoeling van een huwelijk. En dat je dan niet ontdekt dat dat een ander is dan die je eigenlijk dacht te ontvangen. Lea heeft meegewerkt. Hoe dan ook. En toch trekt de Heere de lijnen straks naar de Heere Jezus door via Lea. En dan niet via Ruben, via Simeon en Levi, u weet van die geschiedenissen wel af en die haken ook af, maar wel via Juda, de zoon bij wie Lea als het ware wat opbloeit in haar geloof, als ze belijdt bij zijn naamgeving, nu zal ik de Heere loven. Juda, stamvader van de grote zegen uit Jacob en uit David in Israël. Juda. Ook niet Jozef. Al heeft Jozef een deel van de eerstgeboortezegen gekregen. Ik heb gisteren morgen blijkbaar gezegd, iemand maakte me daar een patent, dat je dat na kunt lezen in 1 Korinthe 5, maar je kunt het nalezen in 1 Kronieken 5. De eerste versen, daar staat heel nadrukkelijk het een en ander over die verhouding met die zegen en de kinderen van Jozef. Maar verder, alles wat we lezen in de hoofdstukken 29 en 30 is in feite toch maar heel erg treurig. Ik las bij iemand dat die schreef, dit hoofdstuk lijkt meer op een verslag uit een fokkerij dan uit de opbouw van het geslacht waaruit de Heere zijn grote zegen wil geven. Een fokkerij. Nou, daar heeft Jacob trouwens dan wel volop aan meegewerkt, want die heeft het dan toch maar geaccepteerd dat er elke keer een andere vrouw bij hem in bed werd gestopt. En Lea die heeft het een keer op een hele trieste manier verwoord in die geschiedenis met die liefdesappelen, waarvan ze dan zegt tegen Jacob, ik heb je gehuurd. Ik denk dat wij vandaag voor dat soort dingen de uitdrukking gebruiken, betaalde seks. Nou, zoiets lezen wij in deze hoofdstukken. Dat is het beeld van het volk van God. Het beeld van dat volk dat de Heere tot zijn erfdeel verkozen heeft, waaruit de Heere Jezus geboren zal worden, wie vlees en bloed de Heere Jezus heeft aangenomen. Dat is zijn familie. Wij denken dan altijd aan het geslachtsregister van Matthäus 1, en dan hebben we het over Tamar en over Rachab en over Rut en over Bathseba. Maar als je de geschiedenis van die 12 zonen van Jacob ziet, waaruit de 12 stammen van Israël tevoorschijn zijn gekomen, dan zeg je, dat is dus de familie van de Heere Jezus. Dat, zo werkt de Heere aan zijn heilsplan. Zo is hij de God van Jacob. En dan herhaal ik maar weer wat ik gisteren ook al eens heb gezegd. Hij schaamt er zich niet voor. En hoe verder je in die geschiedenis komt, broeders, hoe meer reden de Heere toch had om zich te schamen. Dat volk van zondaren, dat volk van Jacob, dat volk van het Oude Testament. Profeet Hosea, profeet van de liefde van God, heeft dat op zo'n beschamende manier onder woorden moeten brengen. Met zijn huwelijk met Gomer. Beeld van die trouweloze bruid van God, die zich altijd weer gaf aan anderen en die kinderen van anderen in huis bracht. Dat volk van God van het Oude Testament, waarvan mijn onvergetelijke collega, dominee Pieter Op de Velde, vanmorgen viel zijn naam nog aan de ontbijttafel, heel vaak in zijn preken zei: en wij zijn niet alleen op een bijzondere manier met Israël verbonden, wij lijken er ook zo griezelig veel op. Ik hoor het hem nog zeggen. Wij lijken er zo griezelig veel op. En als je dan leest dat God zegt dat hij zich niet schaamde. Integendeel. Wij zouden in zo'n geval dat maar een beetje wegmoffelen. En als we een familielid hadden dat zich op die manier misgaan had, dan zouden we niet graag zijn foto in de gang hebben hangen, zodat iedereen die binnenkwam kon zeggen van: en wie is dat dan? En dan moest je zeggen: dat is ook nog familie van me. De Heere doet het anders. Heb je er wel eens over gedacht, broeders? Dat de Heere de namen van die 12 zonen van Jacob heeft laten zetten boven de poorten van het nieuwe Jeruzalem. Dat de Heere zegt: dit zijn de namen waarmee ik mijn volk aanduid. Dit is mijn familie. Ik schaam me er niet voor. Het is niet zo vreemd dat de fariseeën en de schriftgeleerden, toen Jezus op aarde kwam en liet zien wie God was, de God van Jacob, dat die zich ergerden omdat hun eigen gerechtigheid eraan ging. En het is niet zo vreemd dat de hoeren en de tollenaren, zoals Lucas in het begin van hoofdstuk 15 schrijft, hoe langer hoe dichter op hem aantrokken, omdat ze voelden: dit is vlees van ons vlees en bloed van ons bloed. Ik ga weer een stapje verder, broeders. Na 20 jaren heeft Jacob nog niet veel geleerd. Want nog steeds loopt Jacob de Heere voor de voeten. En dan heeft Jacob inmiddels 14 jaar gewerkt voor Rachel. Lea heeft hij op de kop toegekregen en uiteindelijk. Gods bedoeling was Jacobs bedoeling nooit geweest. Maar dan mag Jacob voor zichzelf gaan werken. En dan zie je hem prutsen en knutselen met allerlei handigheidjes en allerlei trucjes. Maar dwars daar doorheen wordt die belofte wel vervuld uit Genesis 28 uit Bethel, dat Jacob aan het einde van die 20 jaar een schatrijke man is. Een rijke herdersvorst, een vader ook, met een groot gezin. En het slot van Genesis 30 toont de vervulling van de beloften in Bethel. Jacob is uitgebroken in menigte. Die uitdrukking, die herinnert juist ook aan die geschiedenis van hoofdstuk 28. En Jacob is geen ongelovige, dat blijven we zeggen. Jacob wil vanaf het begin van zijn leven de Heere dienen. En hij wil de zegen beërven en toch is hij niet op zijn plek. Hij dient als slaaf, als vreemdeling in ballingschap. En we lezen in die 20 jaar niet één keer dat Jacob een altaar bouwt. Of dat Jacob de naam van de Heere aanroept. Je zegt: als de Heere toch zelf niet ingegrepen had. Maar dan blijkt opnieuw de trouw van God tegenover de ontrouw van deze bondeling. God gaat het nest schudden. De zwagers van Jacob, die worden nijdig op hem omdat ze zeggen: hij steelt alles van onze vader. En Laban die loopt rond met een gezicht van 7 dagen onweer. En Jacob zegt: hij kijkt niet meer zoals hij in het verleden keek. En dan in Genesis 31 vers 3. dan komt er weer contact tussen Jacob en God. Van wie gaat het uit? Van God. De Heere sprak tot Jacob. Niet Jacob sprak tot de Heere, maar de Heere sprak tot Jacob. En Jacob die vertelt dan later wel iets aan zijn vrouw. En Jacob die probeert dan ook nog wel wat recht te trekken. Maar hij durft ook niet te zeggen, het gaat over mijn God. Je leest in dit verband wel over de God van Abraham, de God van de vaderen, de vrezen van Isaac. Maar zo komt het moment dat Jacob door de Heere geroepen, je zou kunnen zeggen, hij wordt geroepen opnieuw tot bekering. Zo verlaat hij Haran op Gods roepstem. En de Heere doet geen half werk. De Heere houdt Laban tegen die Jacob achterna wil gaan en hem alles wil ontnemen wat hij dacht te hebben. De Heere trekt ook een grens tussen Laban en Haran aan de ene kant en Jacob en Kanaan aan de andere kant. Een grens waar ze geen van beiden over mogen komen. En zo helpt de Heere Jacob op die weg van de bekering, zo lees ik dat in elk geval. Jacob die kan niet terug, Jacob die wil ook niet terug. Maar al heel gauw komt de dreiging op Jacob af van zijn broer voor wie hij vluchtte 20 jaar geleden. En dan lees je in Genesis 31, toen vreesde Jacob zeer en het werd hem zeer bang. Jacob die wil niet terug. Maar als Jacob denkt aan de ontmoeting met Esau, want daar vreest hij zo voor, dan durft hij niet vooruit. En intussen heeft de Heer hem ook daarin al bemoedigd. Want de Heer heeft hem in de eerste verse van hoofdstuk 32 die engelenlegers laten zien, die met Jacob en de zijnen optrekken. Dat leger dat langs de lucht optrekt. En waarin de Heer duidelijk maakt dat Jacob behoort tot zijn volk. Want engelen zijn immers gedienstige geesten, die worden uitgezonden ten dienste van hen die de zaligheid beërven. Dat engelenleger is een teken van de Heere dat hij met Jacob nog steeds verder wil. En dat hij met Jacob gaat naar het doel dat hij zich voor ogen heeft gesteld op weg naar de erfenis. Dat engelenleger zegt, waarom moet Jacob nou eigenlijk bang zijn? Psalm 34 zingt dat toch zo prachtig, des Heeren engel schaart een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard? Is Jacob dan toch bang omdat zijn geweten gaat spreken? Als het gaat om het volbrengen van de wil van de Heere? En zo komen we dan in Peniel. Ik heb begrepen dat u daar naar uitzag. Waarom dan ook? Peniel, ook een naam van een kerk. Toen ik een kerkwerf een kerk ging bouwen, mocht ik de naam bedenken. En ik heb hem de naam Peniel gegeven. En Arjen, die ziet het nog elke zondag als hij er langs loopt. Ik heb God gezien, aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. Blijft nog altijd een heel prachtige tekst vinden hoor. Als het gaat om een kerk. Dat je zegt, daar gaat het toch uiteindelijk om. Ook voor ons als voorgangers, als bedienaren van het woord. Ik heb er wel vaak langs gelopen dat ik dacht, zou dat nou ook inderdaad zo geweest zijn? Hebben mensen onder het luisteren naar mijn preek inderdaad God gezien? En ontdekt? Dat hij een God van genade is, die zich ontfermt en die redt, die uitkomst geeft. Wel, in Peniel, in hoofdstuk 32, zien we de erfgenaam van God aan de grens van de erfenis, het beloofde land. Je zou kunnen zeggen, daar heeft Jacob vanaf het begin naar uitgezien, om te mogen binnengaan en de erfenis, de vervulling van Gods belofte in ontvangst te nemen. En de vraag is dan natuurlijk, wordt de toegang geopend of toegesloten. Bij de jakboek bouwt zich een spanning op. Morgen, dan ga ik het beloofde land in. Dan kom ik thuis. Maar morgen, dan is Esau er ook. Esau, met wie hij in de moederschoot al in de clinch lag. Die hij bedrogen heeft. Die gezegd heeft, ik wil hem vermoorden. Is zijn naam niet Jacob, bedrieger, hielichter? En dan zie je toch nog weer iets van die oude Jacob. Want dan wil Jacob toch nog wat rekenen en regelen. Om er zelf een oplossing voor te bedenken. Esau die komt tenslotte met 400 man. En dat doe je niet als je gezellig koffie komt drinken, dat is niet waar. Die breng je mee met een bepaalde bedoeling. Nou, Jacob die gaat regelen, die deelt zijn karavaan in tweeën. Als Esau de ene helft pakt, dan heeft hij in elk geval de andere helft nog over. Hij geeft een geweldig geschenk, maar hij stuurt dat in drievoud. Elke keer een volgende om Esau toch maar ervan te overtuigen dat hij de meester mag zijn en dat Jacob zijn knecht is. En om Esau de rijkdom te geven waarin hij mag delen, want dat was het Esau naar Jacobs gedachte toch eigenlijk om te doen. En dan zet hij midden in de nacht zijn familie ook over de rivier heen die als het ware de grens vormt met het beloofde land. En dan blijft hij alleen over op die andere oever. Alleen. Je zou kunnen zeggen, dat is vreemd. Jacob die had kunnen zeggen, misschien wel op grond van wat hij in Bethel te horen had gekregen. We gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Dat zei een dominee tegen mijn oude opoe toen ze in een rusthuis ergens buiten Elburg werd neergezet. En die dominee die was van een wat andere ligging dan mijn opoe was. En die dacht dat hij haar daarmee vertroosten kon. En mijn opoe die de Heere kende en die mocht geloven. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Die zei tegen die dominee toen hij dat zei. Ja, maar dat gaat zomaar niet. En daar wist die dominee eigenlijk geen antwoord op. Nou, Jacob staat daar op die grens. En het wordt hem daar zeer bang te moeden. En wat gebeurt er dan? En heel veel mensen die zeggen, en daar worstelde Jacob met God. Dat staat er niet. Daar worstelde God met Jacob. Een man kwam hem tegen. En die greep hem aan. En op een gegeven ogenblik wordt het voor Jacob duidelijk dat die man God is. En als je schrift met schrift gaat vergelijken, dan kom je bij Hosea 12... En dan lees je de Heere, de engel der heerscharen, daar heeft Jacob mee gestreden. Nee, die streed met Jacob. God doet dat. God. Die uiteindelijk bepaalt over wie de erfenis ontvangt, die bepaalt wie er de erfenis mag binnengaan. Hij grijpt Jacob aan, dat moet iets huiveringwekkends zijn geweest. Luther zegt ergens, Jacob rookte adem uit Gods mond, zo dicht was hij bij hem. En dan lees je een van die wonderlijke dingen uit die wonderlijke geschiedenis, namelijk dat de Heere geen kans ziet om Jacob te overwinnen. Ik zeg, hoe kan dat nou? Want de Heere laat vervolgens heel duidelijk merken dat hij daar wel de kracht toe heeft. Want u hoeft maar eventjes het heupgewricht van Jacob aan te raken. En Jacob die gaat door zijn heup. En wordt in zijn kracht gebroken. Hij zal vervolgens mank door het leven gaan. Nou, dan hou je het niet lang vol als je met een stevig iemand moet vechten. En toch staat het er. De Heere kon Jacob niet overwinnen. Ik denk dat de verklaring daarvoor ook weer ligt in Hosea 12. Daar staat namelijk, hij weende en smeekte. En die twee woorden, die meen ik uit te kunnen leggen als, Jacob was daar bezig met schuldbelijden, met smeken om genade. En zo worstelde hij met God die met hem worstelde. En mag je daar dan de lijn uittrekken en zeggen van, kijk eens, dat is een manier van strijden waar de Heer niet tegen kan. Waar de Heer zich aan gewonnen heeft. Hij weende en smeekte. De Heer houdt Jacob tegen, omdat Jacob op deze manier het beloofde land niet in kan gaan en de erfenis niet kan beërven, terwijl de Heere toch Jacob binnen wil laten gaan, maar in een rechte weg, zonder enige verdienste van mijn kant, uit loutere genade. Dat is de weg waarin de Heere zijn volk thuisbrengt in de erfenis. En Jacob, die de Heere aangrijpt, wenend en smekend, komt bij het moment dat de Heere zegt, laat mij gaan. En Jacob zegt, ik zal u niet laten gaan, tenzij ge mij zegent. Dan kun je zeggen, Jacob was een verbondskind en Jacob die ging in de weg van de Heere. Toen hij begeerde die erfenis te ontvangen, zijn hart ging er naar uit. Maar zonde moet zonde worden en genade moet genade worden. Gistermiddag zei iemand onder het eten tegen me, hield je nou ook een beetje een autobiografisch verhaal? En toen zei ik heel eerlijk tegen hem, daar kon je wel eens wat gelijk aan hebben. Kijk, ik was 17 jaar toen ik me in Apeldoorn voor de eerste keer meldde en ik had wat moois van de Heere gezien bij het ziek- en sterfbed van mijn vader. Hoe de Heere mijn vader in de ruimte had gezet en hoe rijk dat allemaal was. Hoe vertroostend ook. En juist in die tijd schreven ze dat onze kerken hard verlegen waren om dominees. En toen dacht ik, professor Kreber schreef dat artikel, hij zei, jongens die wat leren kunnen, die bijvoorbeeld naar een gymnasium gaan, laten die er eens over nadenken. Toen dacht ik, dat is ook voor mij. En zo ben ik naar Apeldoorn gegaan. Ik wilde de Heere dienen. Maar die wijze broeders zeiden, ja, maar zo kunnen we het niet gebruiken. En toen ik een jaar later kwam, toen had ik eigenlijk nog hetzelfde verhaal. En toen zei ze, ja, zo gaat het niet, joh. Ik weet nog wel dat professor van Genderen toen na afloop tegen me zei, ik heb een mooi boekje voor je, dat moet je eens lezen, van Wisse over de droefheid naar God. En ik heb daar een hele tijd mee gelopen en net tegen die tijd dat het weer tijd werd om je aan te melden, hoorde ik een preek, het doet er nou even niet toe van wie, het was in de lijdenstijd. Over die bekende tekst uit Marcus 10. De Zoon des Mensen is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dat raakte mij zo sterk. Dat ik ineens snapte wat die broeders bedoelden toen op me afwezen. Dat ik ineens snapte waar het bij mij aan ontbrak. Ik wilde de Heere wel dienen. En dat meende ik ook. Zoals Jacob dat denk ik ook meende. Vanaf het begin. Maar ik moest leren dat ik gediend moest worden, namelijk door de Heer Jezus Christus, de grote borg en zaligmaker. Hij zegt, ik voor u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En toen ik dat gezien had en ik kwam weer in Apeldoorn, toen was het in een paar minuten eigenlijk bekeken. Toen zeiden de broeders, ja, nou kunnen we je gebruiken. En ik heb nog een heleboel moeten leren en moet dat nog altijd. Maar dat heb ik ontdekt. Genade moet genade worden. En zonde moet zonde worden. Nou, op die manier heb ik er ook over gepreekt toen. Met die berucht geworden preek. Dat ook een bondeling die weg moet gaan waarin genade genade wordt en waarin zonde zonde wordt. Een verbondskind heeft aan Bethel niet genoeg om de erfenis te ontvangen. Hij moet door Pniel heen. Hoe? Dat is verschillend. Maar leren. Ik kan van mezelf niks meebrengen of toevoegen. Het is alleen maar genade. Alleen maar vrije gunst. Die eeuwig hem bewoog. Om een zin te herhalen die we gisteravond ook een paar keer gehoord hebben. En duidelijk te maken dat het in die lijn ook helemaal ligt. Dat woordje alleen, hè. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Dan breng ik niks meer van mezelf mee. Dan is er aan mijn kant alleen maar wat tegenspreekt. Maar dan is er aan Gods kant zo'n ruimte. In die grote zaligmaker, Jezus Christus. Hij maakt zalig immers. Als ik dat woordje op de preekstoel uitleg, in sommige gemeenten weten ze het al, dan gebruik ik nog wel eens een keer het enige middel dat we hebben om wat zichtbaar te maken. Dat glaasje water dat de koster op de preekstoel zet. En dan zeg je, jongens, is dit glas vol? Oh. Ik zeg, wanneer is het vol? En als ik goed begrepen heb van de scheikundeleraar van vroeger, dan is dat zo. Dit glas is vol op het moment dat je er nog één druppel aan toe wilt voegen. En het gevolg is dat er een straaltje uitloopt. Wat je er zelf aan toevoegt, daar komt altijd een mindering op wat erin zit. Dit glas is vol als er geen druppel meer bij kan. Nou, wat is zalig maken? Vol maken. Verlossen van het grootste kwaad. Brengen tot het hoogste goed. Nou, dat is wat Jacob in Pniel naar mijn overtuiging heeft geleerd. Dat hij alleen maar uit genade binnen kan gaan in de stad die fundamenten heeft. Alleen maar uit genade. De dominee die ik me als eerste herinner uit mijn kinderjaren. Dat was nog in Elburg. Dominee Gruppen, die eindigde elke preek met die woorden. Maar uit vrije genade alleen. Dan wist je als kind, nou komt eraan. En dat hoorde je wel eens graag. Maar Gruppen die wilde ermee zeggen van, dat is het geheim van Gods hulp. Vrije genade. En als het dan gaat om de vraag, moeten wij allemaal zo'n Pniel kennen? Dan zeg ik, in elk geval moet ieder die binnengaat in de erfenis weten wat het is om in de ontmoeting met God je eigen naam te leren spellen. Weten hebben van dat smeken en wenen. En hem aangrijpen. Ik laat u niet los. God om de hals hangen, je armen om God heen slaan. Ik laat u niet los, tenzij ge mij zegent. Zo wil God de God van Jacob zijn. En zo krijgt Jacob dan ook die nieuwe naam, nadat hij zijn oude naam gespeld heeft, Israël, vorst Gods, Pniel. Dat is de plek waar mensen in de ontmoeting met God definitief anders worden. Al blijft de strijd levenslang. Maar daar waar de zon opgaat. Ik had het gisteren over dat verzet dat tegen die preek is ontstaan. Waarin ik deze dingen op die manier, misschien was het toen wel wat scherper. Als je wat ouder wordt, dan word ik wel eens wat wijzer en wat milder. Maar misschien, daar ging het in elk geval om. Dat een bondeling niet een soort Pniel nodig had. Ik was zo heel erg blij dat ik een poosje geleden van een vrijgemaakte collega, die is inmiddels ook al overleden, las. En dat lees ik u maar voor, want daar kan ik me in elk geval wel in vinden. Geen mens hoeft zijn eigen Pniel te hebben, maar de regel van Pniel blijft voor allen gelden. Genade alleen, niets uit ons, maar het al uit hem. Abraham, Isaac en Jacob waren aangewezen op Gods verkiezende genade. Zo worden zondaren zalig. Zo komen zondaren thuis. Als ik de rest probeer samen te vatten, broeders, want dat is natuurlijk tijd. Als je de geschiedenis leest van Jacob na Pniel, dan valt het toch eigenlijk maar weer bitter tegen. Dan denk ik, wat hebben onze Duitse vaders ook wat dat betreft gelijk gehad toen ze het vijfde hoofdstuk, dat prachtige hoofdstuk, begonnen met het eerste artikel. Dat wie God in dit leven, hoe staat het er ook maar weer precies, wie God in dit leven verlost van de zonde, even kijken hoor. Die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en de slavernij van de zonde. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Nou, daar zit toch zo'n diepe waarheid in. En naarmate je ouder wordt, ga je dat ook steeds meer ontdekken. God verlost, en toch hij verlost nog niet ganselijk. Ik geef meer de dominee Piet Honkoop, die heeft het ooit een keer gezegd met een uitdrukking die me altijd is bijgebleven. Weet je wanneer ik ganselijk verlost ben, als Piet van Piet verlost is, dan. En dat ga je lang nog meer zien in je leven, broeders. Al bij 100 keer dominee. Dat je van jezelf verlost moet worden. En dat God daar levenslang werk mee heeft. Ook al mag je weten dat het goed is tussen God en je ziel. Nou, dat mocht Jacob weten, maar toen ging het toch naar Peniel weer fout. De hele geschiedenis bij Sichem, waar Jacob nota bene wel een jaar of 10 heeft gewoond. En dan lees je ook nog wel dat Jacob daar ergens een altaar heeft gebouwd. En dat altaar heeft genoemd ter ere van Israëls God. Maar ondertussen, hij ging niet naar Bethel terug, dat had hij beloofd. Je zou verwachten dat hij daar meteen naartoe was gegaan van Peniel. Hij gaat ook niet terug naar zijn vader. Ook dat had de Heere tegen hem gezegd, keer terug tot uw land en tot uw maagschap. Nee, hij blijft daar zitten, eerst in Sukkot, waar hij blijkbaar een goede plek heeft voor zijn vee. En vervolgens woont hij daar bij Sichem. Nou, hij heeft het geweten, wat heeft dat voor zijn gezin allemaal voor ellende meegebracht. Dina, die sinds Sichem nergens meer te vinden is in de Bijbel, je weet ook niet wat er van er gebeurd is, maar die enige dochter, die verkracht werd door die zoon van Sichem. Simeon en Levi, die vervolgens dat Sichem hebben uitgemoord en die Jacob stinkende hebben gemaakt met zijn familie. En weer was het God die hem wegriep en die hem naar Bethel riep. En die zei, ik zal ervoor zorgen dat ze je niks doen. Hij legde de schrik des Heeren op de mensen. God die door is gegaan. En dat is ook iets dat deze geschiedenis ons wil leren. Die God van Jacob, die zegt niet, nou moet je het op een gegeven ogenblik ook zelf kunnen. Zoals hij ook niet zegt, nou moet je het overwinningsleven gaan leven. Nee, die God van Jacob, die weet wat maaksel wij zijn. En die tot het einde toe werk met ons heeft. Nou, die hele narigheid in zijn gezin, die eruit voortgevloeid is. De terugkeer van Jacob naar Bethel, waar hij offerde. Het verdriet dat hij vervolgens meemaakte toen Rachel in het kraambed van hun tweede zoon overleed. Op zo'n verdrietige manier sprak, terwijl Jacob die jongen toen noemde, zoon van mijn rechterhand, zoon van mijn heil, Benjamin. Weer zie je iets van die lijn van God die bezig is met zijn heilsplan. Als Jacob dan zijn 12e zoon krijgt, dan zeg je 12, dat is in de Bijbel het getal geworden van Gods volk. De 12 zonen van Jacob, de 12 apostelen van het Lam. De Heere is bezig om zijn volk bijeen te vergaderen. En de Heere is bezig om dat te doen in een rechte weg. En de Heere is bezig dat te doen met het oog op de komende Christus en vanuit het heil dat die Christus na zijn komst verworven heeft met zijn lijden, sterven en opstanding. Er is een hele verdrietige periode in Jacobs leven gekomen. Jacob die vlak na Peniel kon zeggen, broer, ik heb alles. Zegt een eindje verderop, midden in alle narigheid, al deze dingen zijn tegen mij, terwijl Jacob als een kind van God toch mocht weten, als God voor ons is, wie of wat is dan nog tegen ons, dan werken druk en droefenis mijn zielen nog tot zegen. Jacob was tegen al die dingen, maar God had er zijn plan mee. En hij zette zijn werk voort. En hij zorgde ervoor dat Jozef daar in Egypte die plaats kreeg waar hij een groot volk in het leven mocht behouden. En aan het eind, en daarmee rond ik dan echt af. Aan het eind zie je als het ware de rust komen. Als Jacob op zijn sterfbed ligt. Dan hoor je hem iets zeggen, wat je hem in geen jaren hebt horen zeggen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Prachtige tekst. De meeste van u zullen er wel eens over gepreekt hebben in de adventstijd. Maar elk woord heeft zijn gewicht. Jacob heeft het niet meer over mijn zaligheid, waar ik recht op heb, omdat ik die gekocht heb, omdat ik die verworven heb. Uw zaligheid. Dat komt van Gods kant. En Jacob die dan dat werkwoord gebruikt, wat hij heel erg heeft moeten leren in de loop van zijn leven. Ik wacht erop. Hij steekt geen handen meer uit. Hij probeert niet God een handje te helpen. Hij probeert niet meer een trucje en een handigheidje. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. En als je dan vraagt, dat is het laatste. Als je dan vraagt, hoe komt het dat die rust toch in het leven van Jacob gekomen is? Dan hoor je één opmerking van de stervende Jacob, die een verklaring geeft. Want als hij dan zijn orders geeft, ook met het oog op zijn begrafenis, dan zegt hij, ik wil in de spelonk van Machpela begraven worden. Abraham ligt daar, met Sarah zijn huisvrouw. Isaac met Rebecca zijn huisvrouw. En dan komt het. Daar heb ik Lea begraven. Mijn huisvrouw. De naam van Rachel wordt niet meer genoemd. Lea. Die ondergeschovene. Waar die niet voor heeft kunnen werken. Hij heeft immers 14 jaar gewerkt voor Rachel. Die hij gekregen heeft, omdat God hem deze vrouw wilde geven, uit wie de stamvader van de Heer Jezus geboren is, Juda. Juda. Rachel die zag er misschien iets van bij de geboorte, toen ze zo een heel andere reactie gaf als bij die andere jongens. Nu zal ik de Heere loven. Jacob zegt, daar wil ik begraven worden. En je hoort hem dan als het ware zeggen, Lea, mijn huisvrouw, door God met zijn hand mij toegeschikt, opdat uit haar die grote zoon van Jacob geboren zou worden. Die grote vervulling van de belofte van God, die de hele wereld omspannen zal. Die belofte van het zaad dat geboren wordt. Gods zoon, Maria's zoon, Juda's zoon. Misschien heeft Jacob het gezien toen Juda zich borg stelde. Dat hij dacht, die jongen, dat is een type van de Heer, van die grote zoon. Ik zal borg voor hem zijn. De zoon van Lea voor de zoon van Rachel. Het is een machtige geschiedenis, broeders, en er is zoveel uit te leren, nog veel meer dan dat ik in deze twee lezingen heb kunnen zeggen. Maar hoe langer, hoe meer dat je deze geschiedenis leert verstaan en in het licht van de Bijbel alleen maar die rijke boodschap ziet van die God van het verkiezende welbehagen, die God die zich ontfermt, niet om enige verdienste van ons, maar alleen uit vrije genade, hoe meer je die psalm leert verstaan, waarmee ik graag samen met u wil afsluiten. Wel gelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft.